In het kader van, het jaarthema, alles is nieuw geworden, wil ik de komende 4 weken, als ik zeg maar spreek in de gemeente, als thema heb ik gekozen ijver voor de heerlijkheid van God. En ik wil met u de komende weken nadenken over het boek Haggai. Ik denk dat het 4 preken zullen worden. Het zijn maar 2 hoofdstukken. Het boek Haggai. En wat ik u wil vragen om de komende weken, als ik zeg maar spreek, dat u dat boek zelf thuis bestudeert. Dat zijn maar 2 hoofdstukjes. Het is een van de kleine profeten. En voordat ik het eerste gedeelte met u lees, wil ik een inleiding geven om de boodschap van dit boek, om dat goed te kunnen begrijpen, moet je weten in welke tijd dat het geschreven is en in welke omstandigheden. Dan zal het u nog dieper eigenlijk raken. Dus ik zal een inleiding geven en dan lezen we dat gedeelte en dan zal ik dat uitleggen. Maar ja, ik wil u echt opwekken tot ijver voor de heerlijkheid van God. Ik heb een enorme gedrevenheid om deze 4 komende preken over Haggai. Hoop ik echt dat God tot de gemeente spreekt. Niet alleen tot u persoonlijk, maar ook tot ons als gemeente. En ik wil heel graag met jullie samen bidden. Vader, we willen u zo bidden dat we uw woord verstaan. We willen de komende weken nadenken over het boek Haggai. Over die kleine profeet. Vader, we willen u zo bidden dat deze 2 hoofdstukken ons op het fundament doen trillen. Zoals het toen de tijd het volk zo diep deed trillen. Ik wil u zo bidden, Heer, dat u ons een spiegel voorhoudt. Dat u ons bemoedigt. Dat u ons uitdaagt. En ik wil u bidden dat we het echt niet alleen als gemeente, maar ook persoonlijk zo zullen nemen dat u tot ons hart heeft gesproken. Ik draag zo alles aan uw diepe genade op en prijs uw heilige naam. Het boek Haggai, dat is een van de 3 kleine profeten die als laatste eigenlijk in de Bijbel voorkomen. Het zijn eigenlijk 3 profeten die Haggai, Zachariah en Maleachi, dat noemen ze de kleine profeten, niet dat ze klein van stuk waren, maar omdat het kleine boekjes eigenlijk zijn. Haggai is 2 hoofdstukken, Zachariah is dan wat groter, 14 hoofdstukken, en Maleachi is 4 hoofdstukken. Maar deze 3 profeten, die leefden in dezelfde tijd. En het bijzondere is eigenlijk dat deze 3 profeten, het is ook zo dat Haggai en dan Zachariah en Maleachi, dat zijn de laatste 3 boeken van het Oude Testament. En het bijzondere is eigenlijk dat zij spreken tot het volk en dat daarna 400 jaar het stil is. Weet je, als ik zulke informatie krijg en het onderzoek dat God spreekt tot het volk, en het dan 400 jaar stil is, totdat Johannes de Doper geboren wordt, en hij spreekt als een van de laatste profeten eigenlijk en Jezus aankondigen, dan wekt dat direct enorm interesse in mezelf van wat heeft God nu in die laatste dagen gezegd. Het volk wist niet dat het 400 jaar stil zou zijn. Maar wij weten dat wel. Wij weten dat er 400 jaar niks meer uit de hemel te horen was, dat het eigenlijk als koper was en dat er geen stem meer gehoord werd, dat God niet meer tot het volk sprak. Alleen tot bij deze 3 mensen die in precies dezelfde tijd eigenlijk leefden. En dan spits ik mijn oren. Het Haggai betekent feestvierende. Hij noemt zichzelf in Haggai 1 vers 13 een bode of boodschapper van de Heere. En als je iets van de diepte wil begrijpen van deze geschiedenis of van deze profetie die hij geeft, dan moet je het plaatsen ook in de tijd. Ik ga met jullie even een stukje in de tijd. In wat voor een context werd dit boek eigenlijk, werd deze profetie gedaan? Na het koningschap van Salomo, en het wordt het koninkrijk van Israël gesplitst in twee rijken. Je hebt het tienstammenrijk, wat je ook dan vindt in de koningen en kronieken, wat wordt aangeduid met het koninkrijk van Israël. Er waren 10 stammen, dus dat gaat die 10 stammen of 12 stammen, die gaan natuurlijk terug op de zonen van Jacob. Maar er waren dus 10 stammen en die hadden zich afgesplitst van 2 stammen, waren 2 koninkrijken geworden. Dat 10-stammenrijk, dat noemden ze, en dat vind je dan in de Bijbel terug als het koninkrijk van Israël. En de andere 2-stammenrijk, dat is het koninkrijk van Juda. En beide hadden een koning en beide waren autonoom. En die 10 stammen, die worden als eerste, doordat ze zo afvallen en zoveel zonde is, en dat God met profeten steeds waarschuwt en waarschuwt en waarschuwt en het volk niet wil luisteren, worden die 10 stammen op een gegeven moment in ballingschap gevoerd. Daar komt een Assyrische overheersing. We weten dat als je goed hebt opgelet op de middelbare school, dan komen die koninkrijken, die heb je dan ook voorbij zien komen. Maar daar is een groot Assyrisch rijk en die vallen dat 10-stammenrijk binnen. En al deze Joden die worden in ballingschap gevoerd. En tot op de dag van vandaag is niet bekend waar deze Joden gebleven zijn. Dat 2-stammenrijk, dat is eigenlijk het 2-stammenrijk, dan zie je eigenlijk dat dat op een gegeven moment ook in ballingschap wordt gevoerd. Ook daar geeft God profetieën, maar de koninkrijk van Juda wil niet luisteren. En dan zie je eigenlijk dat iedereen naar Babel wordt gevoerd. Nebukadnezar die valt het 2-stammenrijk binnen. En dan wordt er eerst een enorme hoeveelheid aan mensen getransporteerd naar Babylonië. En daarna, in 587 voor Christus, verwoest die complete tempel. Tot op de fundamenten. Alles wordt kapot gemaakt. En alle dingen die in die tempel waren, worden naar Babel gevoerd. En het is eigenlijk heel erg moeilijk je voor te stellen dat mensen zouden dromen toen de tijd, die dus vanuit dat ballingschap, vanuit dat koninkrijk van Juda, wat in ballingschap wordt gevoerd naar Babel. Het is moeilijk te geloven dat er een dag zou komen dat ze zouden teruggaan naar Juda, naar Jeruzalem, om daar weer die tempel te herbouwen. Maar God had het laten profeteren dat het ongeveer 70 jaar zou duren. En op een gegeven moment komt die dag. En dan zie je eigenlijk dat het is zoals in Ezechiël 37 zo beschreven, dat uit een dal van uitgedroogde botten, zoals dat zo schitterend staat in Ezechiël 37, dat God zegt, ik ga geest in u brengen en u zult tot leven komen. En hij wekt dat volk weer op, hij roept het terug eigenlijk uit Babel om terug te gaan naar Jeruzalem. En die oproep die komt. Inmiddels is Babel weggevaagd door het koninkrijk van Perzië. En die oproep die komt door de koning van Perzië. En dat is koning Kores. En koning Kores, de koning van Perzië, die zegt, alle koninkrijken der aarde heeft de Heere, de God van de hemel, aan mij gegeven. En hij is het die mij heeft opgedragen om een huis voor hem te bouwen in Jeruzalem, dat in Juda ligt. Wie onder u ook maar tot al zijn volk behoort, de Heere zijn God zij met hem en laat hij optrekken. Een geweldig bijzonder moment. Dat een koning van Perzië, Kores, dat hij een oproep doet en dat iedereen die tot het volk behoort, dat die terug mag gaan naar Juda. En dan vind ik het, ik noem je eens wat getallen. Waarom doe ik dat? Omdat God boekhouding klopt. Er gaan 42.360 Joden gaan op weg. 7.337 slaven en slavinnen. 636 paarden. 736 muilevels. muilezels, muildieren, 435 kamelen en 6720 ezels. Het is allemaal genoteerd. Het staat in de Bijbel, Esra 2, vers 64 en 69. Genoteerd wat teruggaat. Ik vraag me soms wel af, waarom komen die details eigenlijk zo in de Bijbel? Maar het bemoedigt me enorm dat het daadwerkelijk zo is, dat God overal de regie heeft. Dat hij overal soeverein is. En dat, ook al denken koningen en koninkrijken, dat zij het voor het zeggen hebben, dat God bepaalt, dit is de tijd van de ballingschap, en nu komt er door de mond van een koning die God wel heeft leren kennen door de Joden, en ook de koning die echt een diep respect heeft voor die God van Israël, dat hij een oproep doet en zegt, iedereen die tot dat volk behoort, die gaat terug, want dan moet de tempel moet gebouwd worden. En meer nog, hij geeft alle spullen mee, en de tempel die mag gebouwd worden met middelen uit de schatkist. Het is zo dat Kores zegt, ze mogen beginnen en wij gaan het bekostigen. En dan gaan ze onder leiding van Esra en Nehemia, begint het eerste herstel. Het herstel begint eigenlijk met het bouwen van het altaar. Het fundament is nog niet gelegd van de tempel. Die mensen Esra onder Esra, Zerubabel en Nehemia komen en hoge priester Jozua komen de mensen aan in Jeruzalem. En het eerste wat ze eigenlijk doen is een altaar bouwen, want daar is enorme schrik ook. De hele omgeving is erg vijandig. Je moet zich ook voorstellen dat 70 jaar lang is eigenlijk alles uit het land weg geweest. En nu komen weer mensen terug. En dan zie je dat overeenkomstig die vergunningen van koning Kores wordt de hele tempel, wordt die herbouw begonnen. En waarom is die tempel nu zo belangrijk? Ik lees dat in 2 Kronieken 7, vers 1 tot en met 3. Vindt u iets terug? Het is geweldig om dan een gebed te lezen van Salomo. Maar dan zie je eigenlijk wat in die tempel, waarom dat zo belangrijk is. Toen Salomo geëindigd had dit gebed te bidden, dat was eigenlijk het gebed wat hij bad bij de inwijding van de tempel. Die tempel was klaar in grote pracht en grote praal. En David mocht die tempel niet bouwen, omdat hij veel te veel bloed aan zijn handen had. En hij trof wel de voorbereidingen, maar Salomo mocht die tempel bouwen. En dan staat er, toen Salomo geëindigd had dit gebed te bidden bij die inwijding van die tempel, kwam het vuur uit de hemel neer en verteerde het brandoffer en het slachtoffers. En de heerlijkheid van de Heere vervulde het huis. De priesters konden het huis van de Heere niet binnengaan, want de heerlijkheid van de Heere had het huis van de Heere vervuld. Toen alle Israëlieten het vuur en de heerlijkheid van de Heere over het huis zagen neerkomen, knielden zij met hun gezichten ter aarde op de vloer, bogen zich neer en loofden de Heere dat hij goed is, want zijn goedertierenheid is voor eeuwig. En dan zegt God, want nu, volgende tekst, want nu heb ik dit huis verkozen en geheiligd, zodat mijn naam daar tot in eeuwigheid is. Alle dagen zullen mijn ogen en mijn hart daar zijn. Dat is eigenlijk een antwoord op een vraag die er eigenlijk ook bij de bouw, voordat die tempel werd gebouwd bij Salomo, die dus later dan tot op de fundamenten verwoest wordt, dat is een antwoord wat God eigenlijk geeft op de vraag die Salomo eigenlijk zichzelf stelt en het volk stelt bij de bouw van de tempel. En de vraag die zich eigenlijk zo stelt is in 2 Kronieken 6 vers 18, daar zegt hij, maar zou God werkelijk bij de mensen op de aarde willen wonen? Hij stelt zich de vraag, als hij begint aan die tempelbouw, wil God daadwerkelijk, maar zou God werkelijk bij de mensen op aarde wonen? Zie, de allerhoogste hemel kan u niet bevatten. Hoeveel te min dit huis dat ik, de Salomo, gebouwd heb. Hij vraagt zich eigenlijk af, zou God bij de mensen op aarde willen wonen? En dat is eigenlijk continu het verlangen van God geweest. Het verlangen van God was bij Adam en Eva dat hij wandelde in het paradijs, dat hij bij mensen wilde zijn. Daarna krijg je eigenlijk dat God een tabernakel laat bouwen. En dan zie je dat de heerlijkheid van God in de tabernakel komt. Ook daar zie je dat mensen zich diep verwonderen dat God met die wolkkolom en met die vuurkolom en met in de tabernakel, als hij dan de tabernakel vervult, dat die heerlijkheid van God, dat die gebonden is aan een plek. En hij reist met die tabernakel, reist hij mee door de woestijn. En de heerlijkheid van God is in het midden. Doordat er de tabernakel is, die tent met de ark, de heilige der heiligen. En later, als het volk dan is aangekomen in het beloofde land, dan komt er een diep verlangen om een tempel te bouwen. Maar de vraag is, wil God ook nu in die tempel wonen? Wil hij bij ons als mensen zijn? En die tempel die is dus het symbool, en niet alleen het symbool, dat is eigenlijk dat de heerlijkheid van God bij de mensen is. En daarom is die tempel zo ontzettend belangrijk. En je kunt direct een parallel trekken naar deze tijd. Want de heerlijkheid van God in Christus is nu in deze tempel. Zoals wij hier de tempel van de Heilige Geest, je bent het persoonlijk, maar laat ik het op de gemeente betrekken, op de tempel van de Heilige Geest, het huis van God. Daarin is Gods heerlijkheid is eigenlijk gebonden. Daarin wil God zijn heerlijkheid tonen. Zoals de Efezebrief ook zegt, hem zij de heerlijkheid in de gemeente door Jezus Christus in alle eeuwigheid. En je ziet dat die heerlijkheid die is dus gebonden aan die tempel. En daarom zegt Corus ook, en ook tegen het volk, ga terug en bouw dat huis. En dan zie je ook dat God daar en zich verbindt, dat hij zijn naam verbindt aan die tempel. Dat hij zijn heerlijkheid in het midden van het volk is, die tempel. Nu komen ze dus in het beloofde land aan. En vol enthousiasme bouwen ze een altaar. En vol enthousiasme is het zo dat ze een fundament eigenlijk neerleggen. Maar dan komt er tegenstand. De Samaritanen zijn in het land, die willen gaan meehelpen. Maar Esra en Nehemia die zeggen van, nee, wij bouwen die tempel. Wij hebben die opdracht. En dan komt de roddel. En dan gaat de roddel terug naar Perzië. En dan wordt er in feite gezegd van, dat die tempel, die moet stopgelegd worden. En dan is het inmiddels ongeveer 16 jaar is het stil. 2 jaar hebben ze aan de fundamenten gebouwd, er komt tegenstand en 16 jaar ligt het werk stil. En dan geeft God een profetie. En die profetie, dat is dit eerste hoofdstuk van Haggai. In het tweede jaar van koning Darius, in de 6e maand, op de 1e dag van de maand, kwam het woord van de Heere door de dienst van profeet Haggai tot Zerubabel, de zoon van Sealtiel, landvoogd van Juda, en tot Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester. Zo spreekt de Heere van de legermachten. Dit volk zegt, de tijd is nog niet gekomen, de tijd om het huis van de Heere te herbouwen. Toen kwam het woord van de Heere door de dienst van de profeet Haggai. Is het voor u wel de tijd om in uw fraai overdekte huizen te wonen, terwijl dit huis verwoest ligt? Nu dan, zo zegt de Heere van de legermachten, let aandachtig op uw wegen. U zaait veel, maar brengt weinig binnen. U eet, maar niet tot verzadiging. U drinkt, maar wordt niet dronken. U kleedt u, maar wordt niet warm. De dagloner ontvangt zijn loon in een doorboorde buidel. Zo zegt de Heere van de legermachten, let aandachtig op uw wegen. Ga naar het gebergte in, haal hout en herbouw dit huis. Dan zal ik er behagen in scheppen en verheerlijkt worden, zegt de Heere. U rekent op veel, maar zie, het wordt weinig. Wat u in uw huis bracht, daar blies ik in. Waarom? Spreekt de Heere van de legermachten. Vanwege mijn huis dat verwoest ligt, terwijl u zich uitslooft, ieder voor zijn eigen huis. Daarom onthoudt de hemel uw dauw en het land onthoudt u zijn opbrengst. Want ik riep droogte uit over het land, over de bergen en over het koren, over de nieuwe wijn en over de olie en over het land, over wat het land oplevert, over de mensen en over de dieren en over al de inspanningen van uw handen. Toen luisterde Zerubabel, de zoon van Sealtiel, met Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester, en heel het overblijfsel van het volk, naar de stem van de Heere hun God, en naar de woorden van de profeet Haggai, die de Heere hun God gezonden had. En het volk was bevreesd voor het aangezicht van de Heere. Toen ik vorige week met dit gedeelte eigenlijk begon in mijn eigen studie, toen trof het me eigenlijk als een mokerslag. Weet je, het is zo dat het huis Gods, dat is de gemeente. De tempel waar God zijn heerlijkheid aan verbonden heeft, dat is de plaatselijke gemeente en de gemeente wereldwijd. En Haggai laat zien dat mensen bezig zijn met het bouwen van hun eigen huizen. Ze zaaien, ze drinken, ze werken hard en ze krijgen loon, maar het is een doorboorde buidel. En als ik eerst eens kijk, gewoon niet eerst eens naar onszelf kijk, maar laat ik eens eerst kijken naar het land en daarna naar onszelf. Als ik naar ons land kijk, dan behoort iedereen ook die hier zit. En iedereen in ons land behoort tot 10% van de rijkste mensen van de hele wereld. We zitten allemaal in die bovenste laag. En je ziet gewoon ook als ik dan mensen ontmoet, vooral ook in het pastoraat, ook mensen die ons opzoeken van buiten de gemeente en ik luister dan naar hun verhalen. Dan denk ik, toen moest ik deze week eraan denken. We zwoegen, we ploeteren. We zijn zo rijk. We hebben zo'n grote huizen. We zijn zo bezig als land met onze eigen heerlijkheid. En als je dan kijkt wat het opbrengt, en je ziet eigenlijk dat het nog een boot is, en nog een huis is, en nog een duurdere vakantie is. En ik heb daar niks op tegen. Maar als het gaat om de heerlijkheid van God, en hier zie je ook deze mensen, wat Haggai hier zo schildert, het is een logische zaak. Ze zijn 70 jaar weg geweest. U kunt zich voorstellen hoe het veld uitziet, hoe hun eigen huis uitziet. En als er dan tegenstand komt en de subsidiekraan gaat dicht, en ze moeten uit eigen middelen allemaal gaan bouwen, dan zeggen ze, oké, het huis van God laten we liggen, we bouwen aan ons eigen huis. En wat het dan eigenlijk opbrengt, als ik dan zie ook, ik lees dan veel wat eigenlijk zo ook voor de preken. En dan kijk ik naar het Centraal Bureau van Statistieken. En dan kijk ik naar zelfmoord onder jongeren, wat ik jullie heb laten zien. Dat het stijgt. Het drugsgebruik stijgt. Echtscheidingen stijgen. Iedereen is bezig en ploetert en ploetert. En het is alsof de zegen gewoon onthouden wordt. Alsof je nog meer inzet. En nog meer bezig bent. En de hele zegen als ware door je handen glipt. Als zand, soms als zand tussen je handen doorglipt. Dat je denkt veel te hebben. En je wil het bij elkaar houden. En dan is het net alsof een strand, dat het zand je tussen de vingers eigenlijk aan het doorglippen is. En dat is eigenlijk hetgene wat Haggai eigenlijk hier zegt. Dat hij zegt tegen deze mensen van, je zwoegt voor je eigen huis, je ploetert voor je eigen huis. Je bent zo bezig, eigenlijk wat hij zegt is, je bent zo bezig met je eigen heerlijkheid. En niet met de heerlijkheid van God die aan deze tempel gebonden is. Hij zegt, let aandachtig op uw wegen. Ga het gebergte in en haal hout. Herbouw dit huis. En een van de grootste uitdagingen is eigenlijk, ook voor ons, als gemeente, als we zo een nieuw seizoen ingaan, dat je echt beseft van, ik ga niet naar een kerk. Ik bouw aan de heerlijkheid van God, dat de heerlijkheid van God, zou het waar zijn, dat God een woonplaats heeft hier op aarde tussen de mensen. En wij als gelovigen kunnen zeggen, ja, hij is hier in ons midden. En we bouwen aan deze plaatselijke tempel om zijn heerlijkheid, omdat God zijn heerlijkheid daaraan verbonden heeft. Je bouwt in persoonlijk leven aan deze geestelijke tempel, zoals ik hier persoonlijk sta, dat God zegt dat mijn lichaam een tempel is van de Heilige Geest. En door heiliging en reiniging laat ik iets in die tempel gebeuren, zodat Gods heerlijkheid door mijn leven gezien wordt. Maar ook zo in de gemeente. Dat God echt zegt van, ik heb verkoren. In Efeze laat hij het zien. En als je het bekijkt, gewoon altijd als het over de heerlijkheid van God gaat, dan verbindt hij zijn heerlijkheid eerst door te wandelen in het paradijs, toen in de tabernakel, daarna in de tempel, en allemaal als voorbeeld en schaduw van wat deze nu in deze tijd gebonden en hij geeft het door de gemeente. En ik vind het altijd schitterend om na te denken van, Miel, waar ben je nu mee bezig? Waar ben je mee bezig? Ben je aan het bouwen? Waaraan ben je aan het bouwen? Wat wil je eigenlijk? Waar willen wij eigenlijk als oudsten naartoe? We denken erover na, we bidden God. En we zien gewoon dat er een veel hoger doel is. Het is niet alleen op zondag mogen samenkomen, maar het is die heerlijkheid van God die zichtbaar wordt naar de ongelovige mensen toe. Dat God hier op aarde woont, in het midden van ons, in de gemeente. En dat je diep overtuigt, dat is iets wat in jouzelf zo'n diepe overtuiging moet hebben. Want anders dan zul je de kosten niet willen betalen. Als dat de overtuiging, als dat je diepte is die je in je ziel echt proeft en je zegt, oh God, u wilde uw heerlijkheid tonen door, in deze aarde en u doet het door de kerk. Door de kerk wereldwijd, door de kerk in Nederland, door de kerk hier in Limburg, door deze kerk in Roermond. Dan wil ik strijden en ik wil me ijveren, niet voor mijn eigen heerlijkheid. Ik wil ijveren voor uw heerlijkheid. En dat je als het ware verteerd wordt door dit verlangen. Weet je, in Johannes 2 vers 17 staat eigenlijk dat Jezus zegt van, de ijver voor uw huis heeft mij verteerd. Of in de herziene Statenvertaling staat, de ijver voor uw huis heeft mij verslonden. Omdat Jezus iets laat zien, de ijver voor zijn huis heeft mij verslonden. Omdat hij weet, die heerlijkheid van God is door de gemeente, is door zijn huis. Ik heb voor de vakantie heb ik over de eigenschappen van God gesproken. En een van de dingen die ik jullie toen heb behandeld, met jullie heb over nagedacht, is over de jaloersheid van God. De naijver van God. En wat je hier in Haggai ziet, dat is dat God geen genoegen neemt met tweeslachtigheid. Dat God geen genoegen neemt dat mensen voor hun eigen eer en hun eigen heerlijkheid gaan. En zijn heerlijkheid, daar wordt niet aan gebouwd. Dat mensen keuzes maken in plaats van dat ze zeggen van, mijn allereerste is die heerlijkheid van God. De heerlijkheid van God in mijn huwelijk, in mijn eigen leven, daar begint het mee. Ik ben doordrongen en de ijver die ik heb is dat Gods heerlijkheid door mijn leven gezien wordt. Dat de heerlijkheid van God door mijn huwelijk gezien wordt. Dat de heerlijkheid van God in mijn alleenstaan en alleengaand gezien wordt. Dat mensen zien hoe ik leef voor Hem. Dat het gezien wordt door je huwelijk, door je gezin. Dat het gezien wordt in je werk. Maar ook dat het gezien wordt in daar waar hij zijn naam aan verbonden heeft. En dat is de gemeente. Weet je, die diepe boodschap van Haggai aan het volk, dat is het volgende. Als je Gods heerlijkheid in je leven tot doel hebt, en dat komt tot uiting, onder andere, door toewijding aan de bouw van zijn huis, dan zal als gevolg daarvan zijn dat de hemel niet zijn dauw onthoudt en dat het land zijn opbrengst zal opbrengen. Ik zeg dat nog eens. Als je Gods heerlijkheid tot doel hebt en dat komt tot uiting, onder andere door je toewijding in de gemeente aan de bouw van dit huis, dan zal het gevolg daarvan zijn dat de hemel zijn dauw niet onthoudt en dat het land zijn opbrengst heeft en dat de inspanningen van je handen, dat die het zullen opbrengen. En dat betekent eigenlijk dat als je keuzes moet gaan maken, dat dat een rol gaat spelen in je leven. Dat je gaat kiezen van waar ga ik mijn leven in investeren? Nog een betere baan. Nog een hogere carrière. Nog meer salaris. Weet je, ik ben zelf in het bedrijfsleven grootgebracht. En de zucht naar meer van deze maatschappij, de zucht naar meer van ondernemingen, die stopt niet. Die stopt niet. Die zullen geen keuze voor jou maken, voor jouw gezin. Of je moet het treffen. Dat je een christen als baas hebt. En die zegt, het werk gaat na jouw gezin. Na jouw huwelijk. Dat is een van de principes die ik op het werk steeds had. Als iemand kwam en die had moeite thuis, dan ging die minder werken. Met het gevolg dat wij een ziekteverzuim hadden, dat was onder de 1%. Ik moest mensen soms ziek naar huis sturen. Dat ik zei, ja, je kunt hier niet werken. Je steekt iedereen aan, ga naar huis. Ik wilde Gods principes toepassen. En het werd me een diepe zegen op de zaak. Maar normaal gesproken is er een zucht en wordt er geen rem op gezet. Als je grote capaciteiten hebt, zal er veel van je gevraagd worden. Zal er veel in je geïnvesteerd worden. Maar er zal ook gevraagd worden van, kun je niet nog meer? Kun je niet nog meer? En nog hoger, en nog hoger. En het zal altijd komen op keuzes die je gaat maken van, waar leg ik mijn heerlijkheid? Waar ligt mijn heerlijkheid? Met op welke heerlijkheid ben ik eigenlijk gericht? Haggai zegt tegen het volk, let aandachtig op uw wegen. Als je het zo Haggai leest, en we zullen daar de komende weken verder over nadenken, dan zie je eigenlijk dat Haggai die zegt krachtig nee tegen uitvluchten. Zoals ik al zei, 70 jaar zijn ze ballingschap geweest. Daar is natuurlijk heel veel werk te doen. Er is veel werk op het veld, er is veel werk op het huis. Maar de eigenlijke problemen zijn hier niet, dat ze, die hinderpalen hier zijn niet de materiële problemen. De hinderpalen hier tot de bouw van het huis is zelfzucht en eigenliefde. En weet je, het is zo belangrijk dat we zien, niet omdat het moeilijke tijden zijn, kan men geen offers brengen. Maar het zijn moeilijke tijden omdat men geen offers brengt. Dat moet je vasthouden. Het is niet zo dat het moeilijke tijden zijn en daardoor brengen de mensen geen offers. Maar omdat ze geen offers brengen, zijn het moeilijke tijden geworden. En ik wil, zeg maar, jullie echt aanmoedigen. Ook mezelf wil ik aanmoedigen om mijn eigen hart te toetsen. Weet je, deze boodschap, die kan je ontmoedigen. Maar het kan je ook enorm uitdagen. Het is niet te, nou, ik wil ook niet met deze boodschap mensen in een schuldgevoel brengen. Maar een uitdaging geven, dat je dus zegt van, let op mijn wegen. Welke wegen bewandel ik? Wat zijn mijn prioriteiten in het leven? Hoe wil ik mijn leven investeren? Waar ben ik mee bezig? Ben ik gedacht op de heerlijkheid van God of op mijn eigen heerlijkheid? En ik vind het dan zo schitterend. Deze moeilijke boodschap die Haggai daar brengt in die omstandigheden. Dan zie je dat hij zegt, let aandachtig op uw wegen. En dan staat er, en de Heere wekte de geest op. Toen kwamen zij en begonnen het werk aan het huis van de Heere, van de legermachten, hun God te doen. De komende weken wil ik heel veel met u samen nadenken over dit boek. Want ik denk ook dat het een hele treffende boodschap voor ons in deze tijd is. En ik bid dat God ons echt aanraakt. Dat hij onze geest opwekt. En dat we zeggen, ja, we pakken het werk op. We maken het verschil. We maken nu het verschil. Maar we willen nog meer het verschil maken. Dat is echt mijn bede. Echt mijn bede. Zullen we samen bidden? Even stil zijn. Vader, we willen u bidden dat u echt een opwekking geeft in onze harten. We willen u zo bidden dat u Heilige Geest onze geest opwekt. Dat we letten op onze wegen. Dat we elkaar aanmoedigen, bemoedigen en een zegen zijn. En dat we zien door u te dienen en uw heerlijkheid te zoeken, dat onze buidel niet doorboord meer is. Dat u zegent het werk van onze handen. Dat u opbrengst geeft op het land. Dat u vreugde geeft in de gezinnen. Dat u zegen geeft. Wil u ons bemoedigen, Heer, en troosten? Wil u ons ook de kracht geven, dit komende seizoen? O God, wil u leiding geven? Wil u ons leiden? Zodat u verheerlijkt wordt. Dat uw liefde aan deze wereld getoond wordt. Uw genade en barmhartigheid. Dat is ons gebed. In Jezus' naam. Amen.